We zullen de Heer danken. Heer, we danken u voor deze paar uur dat we ons even terug mogen trekken uit dagelijkse omstandigheden om uw woord te openen. We willen u samen bidden. Wilt u ons laten zien in het evangelie van Matthäus opnieuw en opnieuw dat alles wat u sprak en wat u deed, dat wees naar een hogere situatie. En de situatie die wij vandaag mogen kennen, nieuwe leven. En zo zullen we ook vandaag spreken over de reiniging van de tempel. Hoe het oude verbond ophield, omdat het nieuwe verbond begon, dat u daar een geestelijke tempel ging bouwen. En ook zo met de vijgenboom die verdort. Men verwachtte het allemaal hier op aarde, maar uw plan liep anders. En in dit evangelie maakt u ons dat bekend. Dank dat u zoveel wijsheid aan ons door wilt geven. Dank, Heere, dat u ons voorging in geloof. En dat is ook merkbaar in de evangeliën. In de tijd dat u op aarde wandelde. U wist van de dingen die u deed. U was op de hoogte. Vanuit de schriften had u het onderzocht. Dank dat u ons voor bent gegaan. En dat u ons na de opstanding ook uw geest hebt gegeven. Die ons verlicht. Die uit het uur neemt en het ons verkondigt. Zegen ons ook zo als groep, Heren, dat we met elkaar vreugde mogen hebben over de dingen die u ons toevertrouwt. Ook al zijn sommige dingen misschien wat moeilijk in de typologie, toch zullen wij leren verstaan hoe dat werkt in uw woord. Doe ons ook zo vanavond nabij zijn. Zegen hen die hier niet kunnen zijn. En we vragen u dat uit genade. Amen. Ja, ik zei het al in het gebed. Eigenlijk heb je hier een... Het is elke keer weer... Even kijken waar... Ja, de arbeiders in de wijngaard... De laatste zouden de eerste zijn, allemaal typologie. En de Heer leeft dat als het ware al voor. En dat wist ik ook vroeger niet en mijn ouders ook niet. Ik weet niet hoe jullie het hadden. Die wisten niet van die hogere betekenis. Heb ik ook nooit eerder gehoord. Maar als het woord voor je open gaat... Ja, dan kom je daar tegen. En dan is de vraag, wil je het leren verstaan? Ja, want dat is het. Typologie is, vind ik, in het begin soms heel moeilijk. Een enkeling zegt, ik begrijp het alleen vanuit de typologie. Dat kan ook, hè. Maar ik moest het leren verstaan. Ik weet niet hoe jullie het hebben. Maar zeg dan maar gewoon, leer mij het verstaan. We hebben net gezongen, leer me uw weg. Maar je mag dus ook, als er een moeilijker onderwerp komt, zeggen, Heer, leer me dat verstaan. De betekenis van het hogere van wat u hier zei en deed op aarde. En dan gaan de evangeliën echt open voor je. En dat hebben we al vaak gezegd, zeggen we dan vanavond nog een keer. Men wilde het koninkrijk op aarde, men wilde de Heer Jezus koning maken, maar hij ontkwam. En hij ging naar de Olijfberg, typologie, daar zit je al. Altijd weer. Hij ging uit Jeruzalem, want hij wist, het is nog niet de tijd om koning te worden. En hier zetten ze hem op een jong van een ezelin, een jukdragend dier. En dat veulen is een type van de gemeente, typologie. En de gemeente is niet gebonden en de Joden werden ontbonden, de ezelin. Toen de Heer Jezus stierf, werd het volk vrij van de wet. Een juk dat zelfs onze vaders niet konden dragen. Handelingen 15. Daar had ik graag even naartoe gewild, maar dan blijf je iedere keer steken, hè. Maar het is echt Galatenbrief. Wie heeft u betoverd? Daar waren Joodse gelovigen binnengekomen bij de Galaten en die begonnen de wet weer te prediken. En wat denk je? Heden ten dagen, mag ik het zeggen? Gelovigen, die gaan terug naar de prediking van de wet. Nou, ja, maar je moet toch de spijswetten en dan kom je dan met een deel. Dat wordt steeds meer en op een gegeven moment hangt men meer het Jodendom aan dan de vrijheid in Christus. Als je dingen niet wil eten, dan eet je ze gewoon niet. Daar hoef je niet voor onder een wet te gaan. Zeg ik het hard of het is gewoon om duidelijk te zijn. Goed. Men wilde het koninkrijk, zette hem op het veulen, maar men begreep de betekenis niet waarom de Heer op dat veulen ging zitten, want dat beeldde uit het nieuwe verbond. En de ezelin, uiteindelijk ging het judaïsme, het volk terug naar hun eigen leer en ze kwamen weer onder een juk. En Paulus gaat zo ver in Galaten 1 dat hij zegt: wie een ander evangelie predikt dan wat ik gebracht heb, die zei. Het is een anathema, heet dat in de schrift, hè? Een vloek. Denk erom dat je dingen doet die de wet zegt omdat je gewoon leuk vindt om een keer Joods te koken. Nou ja, oké, dat is toch leuk? We koken ook wel eens Grieks of in Indisch. Ik bedoel, dat wordt je niet verboden, maar als je het doet om de Heer te behagen, om het judaïsme als het ware in bepaalde delen over te nemen, weer de Sabbat gaan houden, ik noem maar iets, je kan heel veel noemen. Ja, dat is niet naar de wil van, daar kun je de Heer niet mee behagen. Je kunt het doen, maar het is niet dat je daar de Heer mee behaagt. Want de Heer, de schrift zegt, staat dan in de vrijheid waarmee Christus je vrijgekocht heeft. En nu komen wij bij vers 12. De reiniging van de tempel. En let op, hè, want ieder woordje is bijna van hogere betekenis. En er staat, en Jezus ging in de tempel Gods. Dat woord tempel Gods kom je niet in het Oude Testament tegen. Dat is een nieuw testamentisch begrip. Dus meteen wordt je aandacht al getrokken. Want wat is vandaag de tempel Gods? De gemeente, hè, dat is het huis. Zijn huis. Nou, we zullen het zien in de rest van het verhaal. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef allen uit die verkochten en kochten in de tempel. En hij keerde de tafelen om van de wisselaars en de zitstoelen van degene die de duiven verkochten. En hij zei tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genaamd worden, maar gij hebt dat gemaakt tot een moordenaarskuil. Of een rovershol wordt ook wel vertaald. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel en hij genas ze allen, dezelfde. Als nu de overpriesters, namelijk de schriftgeleerden, zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende, Hosanna, de zoon van David, namen zij dat zeer kwalijk. En ze zeiden tot hem, hoort gij wel deze, wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen, ja, ik zeg twee keer ja. Ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en de zuigelingen, hebt gij uw lof toebereid? En dit vers is heel typologisch. En hen verlatende, na de tempelreiniging, ging hij vandaar uit de stad. Hij ging naar Bethanië. En Bethanië betekent ik ben het huis. Bethes huis. Anius, ik ben. Ik. Ik ben het huis. En daarmee, dat ene laatste vers geeft ook al aan. Opletten. En deze keer staat er niet. En verlatende ging hij uit de stad naar de Olijfberg. Maar daar ging hij wel, want Bethanië ligt op de Olijfberg. Hè? Maar hier staat dan net toevallig, dat is het natuurlijk niet. Niet dit huis, die aardse tempel die werd verbroken. Maar ik ben het huis, nieuwe verbond, nieuwe leven. En dan wordt het geestelijk toegepast. Kom ik allemaal nog even aan zo. Vele plaatsen in het Nieuwe Testament waar vermeld wordt dat wij het huis God zijn, een geestelijk onzichtbaar huis. Het is vandaag allemaal geestelijk. Je ziet het huis niet. Je ziet de Heer niet in Jeruzalem op aarde. Maar een ander Jeruzalem, zegt de Bijbel, namelijk het hemelse Jeruzalem. We gaan het even doornemen. Nou, er was natuurlijk hier in dit vers de tempel van Herodes. Hè? Dus gewoon nuchter bij het verhaal blijven. Die tempel waar de Heer Jezus in kwam, dat was de tempel van Herodes. En dan staat er, want die tempel is verwoest in 70 na Christus. Vastgegeven in de geschiedenis. Dus de Joden hebben vandaag geen tempel. En dat is het grootste leed wat ze kennen. Want in het Oude Testament lees je, ja, het huis Gods is er niet, omdat God niet in ons midden. En dan is God niet in ons midden. Dat weet men, hè. En daarom is, ja, die moskee daar in Jeruzalem is natuurlijk een doorn in het oog van de Jood, wat ik overigens kan begrijpen. Maar wij weten dat in deze tijd er geen aardse tempel wordt gebouwd. De Heer bouwt aan een ander huis, mag ik het zo zeggen? Niet in aardse Jeruzalem, maar onder het nieuwe verbond, de gemeente. Nou, ze maakten er een soort markt van. En ik vind dat wel leuk. En keerden de tafelen om van degene die over het geld gingen. Want er was namelijk een probleem. De wet zei dat je uit je eigen kudde een stuk vee moest nemen en dat naar de tempel moest brengen. Maar men was al zo, het woord aan het verdraaien, dat men had gewoon een markt in de tempel met beesten. Dat was wat makkelijker, dan hoefde je dat niet mee te sjouwen als je naar de tempel ging. Hè? En daarom zitten daar die wisselaars, een soort van markt in de praktijk. Men dreef handel. En daar zie je al het afwijken onder de wet. Want de wet kun je nooit helemaal doen. Hè? Als je er op één regel struikelt, dan ben je schuldig aan heel de wet, zegt Jacobus. Nou, de Heer brengt een behoorlijke verstoring in deze markt. Zie je het voor je? Ik vind het wel leuk. Want dan staat daar over de duiven. De zitstoelen. En dat is eigenlijk het woord til. En de stoel, oud-Nederlands, is ook het woord til. Wist ik ook niet, maar dat zeg ik er dan maar bij. Maar degene die de duiven verkocht, hij om te offeren eventueel. En hij zeide tot hen, er is geschreven, mijn huis zal niet een soort markt zijn, maar een bedehuis. En wat nu? Wat is dat geestelijke huis vandaag, vanaf de opstanding dan, voor de Heer? Een huis van gebed, toch? Wij richten ons tot hem, zijn verbonden met hem, hebben gemeenschap met hem, want dat is gebidden. Dus niet al, wij denken bij bidden aan vragen. Nou, het tegendeel is waar. Het is dat je verbonden bent met de levende Heer en vanuit dat leven met hem communiceert. Dat is bidden. Nou goed. Ik vind het wel leuk, want er staat dan bijvoorbeeld ook in Jesaja 56, vers 7. Dat het bedehuis is onder het oude verbond. En dat wordt hier door de Heer aangehaald. En dan verwijst hij naar het nieuwe verbond. Vers 7. Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En wat is een berg in de typologie? Het koninkrijk. Altijd, Olijfberg ook. Altijd het type van het koninkrijk. Daarom ging de Heer daar ook zo vaak naartoe. Dat zien we ook nog vanavond. En ik zal hun verheugen in mijn bedehuis. Nou, dat doet de Heer vandaag. Hij verheugt ons over wat hij doet voor ons. Wat hij geeft aan ons. Hij is ons leven geworden. Ik hoop dat je dat ook kunt beamen. Dat de Heer niet alleen maar er is om je te helpen in de aardse situatie, maar omdat ons denken vernieuwd wordt, dat is de bedoeling van het woord en van de Heer, zijn wij anders dan de wereld. Wij denken, dat vond ik leuk, want Lucas die belde me en die had wat vragen. Dat vind ik altijd enig als die jongelui dat doen. En kwamen we daar ook op. Ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Dat is de gemeente. Hun brandoffer en hun slachtoffer zullen aangenaam wezen op mijn altaar. En wat voor offers brengen wij dan? Wie weet er zo een? Romeinen 12. Daar geven wij het lichaam, onze tent, zeg maar, waar we in wonen. Waar hij in woont, waar zijn leven in woont. Dat leveren wij aan hem uit, om hem te dienen. Of, wat denk je van Hebreeën 13? Ik weet hem zo niet uit mijn hoofd. Dat wij lofoffers brengen.
De vrucht van onze lippen.
Ja, de vrucht. Resultaat van het werk Gods, door het leren kennen van het woord, is ja, een offer voor hem. Hè? Aangenaam dus. Niet van, dat kost me iets, maar in de zin van uit liefde tot hem, hè? De verbondenheid met hem. En offer, het woord offer betekent ook naderen tot hem. En wij zijn tot hem genaderd en hebben onze positie ingenomen. Want
de tekst van ons lichaam stellen dat een gode welgevallig offer.
Want van nature is ons lichaam niet gode welgevallig en welbehagelijk voor God. Maar als gelovige, ja, is het welbehagelijk voor hem. Is het zelfs gereinigd, hè, zelfs geheiligd voor zijn dienst. En dan staat er ook achteraan, die slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Ja, daar kun je nou zo een avond mee vullen. Dan zou je naar het altaar kunnen gaan onder het oude verbond en onder het nieuwe verbond. Hebreeën zegt, wij eten niet van een altaar. Ja, nou, een beetje typologie zou je al begrijpen. Wij eten dus niet van het altaar van het oude verbond, maar de tafel van het nieuwe verbond. Ik hoop niet dat dit moeilijk is hoor. Als het moeilijk is, nou, dan gaan we gewoon door met oefenen. Want je hebt geen keus. Als je het wil leren, moet je willen leren. En dat leren is studeren, hè, in de Heer zijn ogen. Onderzoeken. Niet alleen maar lezen, maar onderzoeken. En wij zitten wat dat betreft toch nog in een opleiding allemaal. Toch? Zolang we hier zijn, volgen wij die opleiding. En we gaan van kracht tot kracht steeds voort. Ja, nou, we gaan terug naar de reiniging van de tempel. Ik moet ook denken aan wat Paulus zei over het handel bedrijven in het huis van God. En Paulus spreekt daarover in 2 Korinthe 4 vers 2. Hij zegt daar zo ongeveer, want dat kost allemaal heel veel tijd om er naartoe te gaan. Daar zegt hij, wij stellen het woord van God niet te koop. Drijven geen handel. We nemen het zoals het tot ons gekomen is, zoals de Heer het wil. En dat prediken we, en met mijn woorden. Als je het hebt gevonden, mag je het even voorlezen. 2 Korinthe 4 vers 2, dacht ik. Truiden. Even wachten, de bedekselen van de schande, dat gaat over de wet. Oké.
Niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar de openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende, bij alle geweten der mensen in de tegenwoordigheid Gods.
In de tegenwoordigheid van God spreken we over de schrift, over zijn woord. En dan dat woord, dat ene ertussen, niet. Wat stond daar?
Niet wandelende in arglistigheid.
Maar en ook door openbaring.
Maar door openbaring der waarheid.
Ja, de openbaring der waarheid had Paulus ontvangen. En een mens die de Heer Jezus in zijn leven toelaat en zijn werk en zijn woord accepteert, daaraan worden dingen geopenbaard. En daarom, ja, is het de moeite waard om bijbelstudie te doen, de schrift te bestuderen. Dat is openbaring der waarheid. En dat blijft, hè? Dat wordt ook steeds interessanter. Soms wordt het herhaald, dan denk je, oh ja, dat hij ook al hoort. Maar dan nog kunnen er weer andere kanten belicht worden. Hè?
Dat wat je zenen, dat woord te koop dragen, dat staat in 2 Korinthe 2.
Wil je het lezen, Monique?
Ja, lees de vers. Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop.
Dat bedoel ik.
Maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.
Nou, prachtig. Duidelijke taal van de apostel Paulus. En hij had een duidelijke keus gemaakt, Filippenzen 3, weet je nog. Hij was een Jood, hij was een Farizeer, hij kwam uit Benjamin. Alles had hij en hij had zelfs de gemeente vervolgd en gedood. Wat hem altijd zwaar op zijn schouders heeft gedrukt. Maar hij moest het allemaal loslaten. Heel de wet, het judaïsme, om Christus te winnen. En die keus heeft hij gemaakt. En de Heer heeft hem daarvoor gezegend. Wij moeten ook, mocht je eventueel wettisch zijn opgevoed, achter ons laten. Ja. Het voor... Wat zegt Paulus, Monique? Het voor...
Druk.
Ja, uiteindelijk druk.
Maar...
Nee, er staat iets anders. Maar uiteindelijk betekent het gewoon shit, hè?
Schade en drek.
Het oude... Hè?
Schade en drek.
Schade en drek. Dat zegt Paulus. Over de wet. Omdat de Heer Jezus de wet aan het kruis vervulde... en de eis van de wet is en was... Laat ik het zo zeggen. De eis van de wet was, de ziel die zondigt moet sterven. Dat is de eis van de wet. Daar kon niemand aan voldoen. En toen kwam de Heer Jezus. En die wilde er aan voldoen. En kon het ook. En toen hij stierf aan het kruis, kwam er een einde aan de wet. En Paulus roept zelfs, ik ben door de wet, goed luisteren, Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. En daarom kunnen wij zeggen, ik ben met hem gestorven, ik ben met hem begraven, ik ben met hem opgestaan, ik ben met hem gezet in het huis Gods. Nou draai ik het even om, in de hemel. De tempel boven, dat gebouw. Goed, wij maken er geen handel van. Dit was dan 2 Korinthe 4 wat Trui las en wat Monique las was 2 Korinthe 2. Nou, de Heer maakt hier typologisch een einde aan de wet. En hij beelde daarmee uit, binnenkort zal ik dat vervullen en dan is die wet, deze aardse tempel wordt afgebroken. Het oude is voorbij, ziet, het is alles nieuw geworden. Nou zit ik opeens in 2 Korinthe 5. Het punt is dat toen de Heer die woorden gesproken had, de discipelen zich dat later herinnerden. Dat vind je ook in Johannes. Maar men ging er gewoon mee verder. Hè? Ja, men ging gewoon verder met die handel. Ze waren daar niet zo van onder de indruk. Wel van wat die kinderen roepen. Dat ergert ze bijzonder. Want die kinderen staan natuurlijk ook voor de gemeente. Uit de monden. Maar daar komen we zo. Nou ben ik te snel. Er zou namelijk een nieuwe en verse weg geopend worden. Door onder het nieuwe verbond. Nieuw en vers. Het oude is echt voorbij gegaan. Dus drukt een wet op je schouders omdat je daarin opgevoed bent. Leg het af. De Heer Jezus zei dat hij de wet kon vervullen. En dat hij het juk wat ook de ouders niet hadden kunnen dragen van de apostelen, is dat hoef je niet meer te dragen. Een verse en levende nieuwe weg zou er geopend worden. Dat staat in Hebreeën 10 vers 20 en 21. En de Heer zegt, als het ware, dat die tempel afgebroken zou worden. Het zou ophouden. Want in vers 14 komt dan de ommekeer nadat de Heer het gereinigd heeft. Hè? Die wisselaars zijn weg en die alles is door elkaar gegooid. De Heer heeft gezegd, mijn huis zal een bedehuis genoemd worden. En na als het ware een vernieuwing van de tempel onder het nieuwe verbond, dan gebeurt er wat. Meteen na de reiniging komen er blinden en kreupelen tot hem in de tempel. En wat denk je wat er gebeurt onder het nieuwe verbond? De blinden werden ziende. Ja, door het evangelie. Ik was blind, maar ik ben ziende geworden. Want ik heb licht ontvangen. En de kreupelen, ik kon niet lopen, ik kon mijn weg niet gaan, ik wist niet het doel van dit leven, de zin van het leven. En toen ik de Heer Jezus leerde kennen, kon ik achter hem aanwandelen. Leerde hij mij zelfs waardig te wandelen. Hij genas ons. Dat is typologie.
Het nieuwe verbond ging toch pas in als een opstanding. Was dit dan een profetische gebeurtenis?
Ja, maar dat was het allemaal. Ook zometeen met de vijgenboom die verdort. Dat is ook profetisch. En want toen bleef de staat nog. Het judaïsme ging nog even door. En de staat bleef nog. Maar pas in 70 verdorde de vijgenboom echt dat men uit het land moest. Ja, dat klopt. En de Heer Jezus kende de profetieën. En wat hij doet in de volgorde ook. Hij was op de hoogte. En dan denk ik, de Heer heeft echt in zich gehad. He, want ik denk ook wel eens, ja, Paulus die had echt inzicht. He? Of als je soms gelovig op moet, dat ja, je denkt, nou, die heeft echt inzicht. Toch? En dan denk ik, ik wil ook echt inzicht krijgen. Beetje overdreven, zoals ik het nou zeg, maar je begrijpt me wel. He, dat je, dat het bijna een, nou ja, laat maar gewoon zeggen dat het een verlangen wordt om inzicht te hebben in dat wat de Heere Jezus spreekt en wat hij doet in zijn tekenen. Die hogere betekenis begrijpen en dat gaat voortdurend zo door. En wat denk je, er komen dus onder het nieuwe verbond mensen tot bekering, lees Handelingen. Ja, dan weet je al wat er gebeurt. En de overpriesters, dat zijn de schriftgeleerden, maar dat lijken twee groepen, maar dat is één groep. Schriftgeleerden waren oversten, die onderwezen het volk. Tenminste, dat hadden ze moeten doen. Die zagen dat, die wonderheden, en het woord wonderheden of wonderluk gaat altijd over de verborgen bedeling waar wij in leven. Altijd als je het tegenkomt. En de wonderlijkheden die hij deed en de kinderen, ja, kinderen in de evangeliën hebben we al vaker gezien. Dat staat voor de jongelingen van het nieuwe verbond. Ook als je het opzoekt, dat gaan we zo even doen. En de kinderen roepende in de tempel, want dat is wat de gemeente doet. Nou, we roepen niet altijd, maar het komt wel duidelijk naar voren dat wij een keuze gemaakt hebben. Sinds wij bij het huis Gods horen, roepende in de tempel, en wij zeggen, Hosanna! De zoon van David, want wij weten, hij is de zoon van David. En we hebben zelfs al mogen leren dat hij ook de zoon, de erfgenaam van Adam is, toch? Hij is de zoon van Abraham, erfgenaam. En hier wordt geroepen, hij is de zoon van David. En in verband met het Joodse volk zal dat ook inderdaad, in de toekomst zal hij komen als de zoon van David en zitten op de troon. Vandaag is hij, zit hij ook op een troon, maar dat is een troon der genade waartoe wij mochten naderen. En die oversten, die leidslieden, die nemen dat zeer kwalijk. Natuurlijk, het is een ergernis voor de Jood als iemand Christus beleidt. Grote haat ontstaat er, lees maar de brieven tussen de apostelen en ja, het kwam uit het Jodendom, uit het volk, hè, degene die onder de wet bleven. Trouwens, er waren ook gelovige Joden die daar heel veel moeilijkheden mee hadden. Ik denk aan Petrus bijvoorbeeld. Mag ik het zo zeggen? In Galaten 2, daar gaat Paulus hem in het openbaar berispen, want hij heult met enige Joden. Het waren ook gelovigen, maar die gingen ook alweer terug naar het oude. Dat zit toch in een mens, om dat te zoeken. Een eigen gerechtigheid op te bouwen. En de Heer blieft dat niet. Ik wil niet van de oude mens. Ik verwacht het van de nieuwe mens, de wedergeboren mens. Want de oude mens, wat zegt de Heer tegen Nicodemus? Als je niet wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk Gods niet zien. En nog een term, niet binnengaan. Niet binnengaan. Dus een mens moet het zichzelf een keer opgeven. Wedergeboorte noemt de Heer dat. Van bovenaf geboren. En ik heb vorige week nog gezegd in Oldebroek, ik heb een heleboel dingen niet begrepen toen ik de Heer aannam in geloof. Ik was echt wedergeboren. Ik had heilszekerheid. En later begreep ik pas dat hij mij toen heeft doen wedergeboren worden. Ik drong het op me door. Toen begreep ik pas dat hij mij getrokken had uit dit systeem. De wereld. Je moet in het begin als gelovige je weg nog vinden. Hè? Hoe moet ik het nu doen? En je probeert van alles, ook in het vlees vaak. En dat mislukt dan. Kennen jullie dat ook van vroeger? Nou goed, dat werkt dus niet. En dat is het principe van de oude mens. Die wil het zelf doen. En dat is heel krachtig. Hè? Dat merk ik aan mijn eigen oude mens ook. Dus heel, kan heel sterk naar voren komen. En we hebben het uit handen gegeven. En elke keer om. Heer, ik wend me tot u. Ik laat het los. Mijn oude mens is in de dood gebracht. Ga uw gang met mijn nieuwe mens. Nou. En dan zeggen ze tot hem, hoort gij wel wat deze zeggen, die kinderen? Typologisch de gemeente, die roept Hosanna. En Jezus zegt tot hen, tot die oudsten, schriftgeleerden. Ja, hebben jullie dan nooit gelezen, en de Heer citeert altijd, hè? Uit het Oude Testament. Let op hoe goed hij dat kende. Ook aan het begin dat hij zegt, mijn huis, er is geschreven, mijn huis zal een bedehuis genaamd worden. Haalde hij ook uit de schriften. En hier zegt hij, ik wou bijna op zijn urkes doen. Huil hij nooit te lezen dan. Uit de mond van de jonge kinderen, jongelingen. En van zuigelingen, degene die voeding willen, die drinken, hebt gij uw lof toebereid. Psalm 8, vers 3. Nou ja, ik begin maar bij vers 2, want het is heel mooi, die psalm. O Heer, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Voor de gelovigen, hè? In ons geval. Gij hebt uw majesteit gesteld boven de hemelen. En dat heeft hij ook vandaag. Zijn heerlijkheid ontvangen boven de kosmos. Boven de hemelen, goed vertaald, want het betekent inderdaad boven de kosmos, hè, de twee hemelen boven de aarde. Dus niet de hemel waar God is, maar hij heeft zijn heerlijkheid gesteld boven de kosmos. Dat zijn allemaal dingen die we wel eens behandeld hebben. En dan uit de mond van kinderen, pasgeborenen, namelijk van zuigelingen, heb gij sterkte gegrondvest. En sterkte is de kracht Gods, hè, dus opstanding. Om uw tegenpartijer wil, om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. Ik zal maar zeggen, om Goliath neer te... Denk aan David. Hè, die ook zei van, nou, en die God van jullie, en die gaat spotten. De wereld spot met hem. Ze hebben mij gehaat, zei de Heer Jezus, Johannes Evangelie. Ze zullen ook u haten. Nou ja, in sommige situaties sneller of moeilijker dan andere. Maar het komt op je af een keer. Hè? Als ik uw hemel aanzie, het werk, de vinger, en het werk, uw vingeren, de maan en de sterren. En dan dat vers. Wat is de mens? Dat gij hem gedenkt. En namelijk de zoon van de mens, de zoon van Adam, staat er in het Hebreeuws. Dat gij hem bezoekt, want gij hebt. En dan komt het de geschiedenis van de Heer Jezus. dat hij voor een korte tijd weinig minder, vers 6, korte tijd minder gemaakt is dan de engelen. Ik zeg het vaak, dat bleek ook in de Hof van Gethsemane, want toen hij in het moeilijkste moment kwam daar, weet je nog, dat hij daar geknield lag en bloed zweette. Dan staat er, en toen kwam er een engel om hem kracht te geven. Dat vind ik het mooiste bewijs van dit vers ook. Hij is voor een korte tijd onder de engelen gesteld. Als mens, volledig mens. Voor een korte tijd. Er moest een engel aan te pas komen om hem die laatste uren te bekrachtigen. En dan staat er, hij heeft een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Maar, en er is de ommekeer. Nieuwe verbond. Gij hebt hem eer en heerlijkheid gekroond. En daar staat, deze psalm wordt aangehaald in Hebreeën 2. Waar het toegepast wordt op de Heere Jezus. Dus dit gaat niet over de mens. De natuurlijke mens, want dat wordt toch wel eens op nogal eens geleerd. Dat er gewoon, ja, de mens is de kroon der schepping. Maar hier gaat het over de mens. Degene die mens werd. En die later zoon, namelijk erfgenaam werd van die mensheid, de Heer zelf. Ja, dan. Ga maar een keer naar Hebreeën 2, dan kun je het daar lezen. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles, het heelal, het al, onder zijn voeten gezet. En dan zegt Hebreeën om ons te onderwijzen. Nou, maar dat zien wij nog niet. Dat hij ook al macht heeft over deze aardse dingen, over de schepping, dat zien we nog niet. Maar wat we wel zien, dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is. Hoe kunnen wij dat zien? Omdat wij de schrift geloven. En die leert ons dat. God heeft hem gekroond met eer en heerlijkheid. En we zeggen het woord na, omdat we het geloven. Dat was wat ik met Lucas besprak. Want Lucas die vroeg iets over religie, want daar moest hij iets over doen van school. En toen zei ik, ja, religie is wat mensen invullen over het geloof. Wat ze zelf vinden. Maar geloof kun je niet bewijzen. En een gelovige gelooft alles wat de schrift zegt. Die gaat niet zeggen, nou, ik ga zelf wat bij bedenken. Toch? Dus duidelijk. Maar goed. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. En dat roepen de gelovigen, wij dus ook. Wij weten, hij is het. Hij zal komen, hij zal al zijn beloften vervullen. En Rietje en ik hadden het erover in de auto. Over het verschil van de beloften die vervuld moeten worden aan Israël in de toekomst. En hoe de gemeente al zoveel beloften heeft ontvangen. Want er is eigenlijk één ding wat ons nog ontbreekt. En dat is de verlossing van ons lichaam. Bij de opname van de gemeente. Ja, maar dat is een leuk onderwerp om eens te bestuderen. Daar hadden we het over, hè? Oké, dan gaan we nog even verder. Als een Jood vandaag tot bekering komt, dan ontdekt hij als eerste, dan ben ik vrij van de wet. 613 wetten, elke dag, zou je aan moeten voldoen. En toen hoorde ik een rabbijn uit België zeggen, dat is een zware opgave. Ik dacht, ja, dat zal wel. Toch? Stel je voor, als je morgens opstaat en de rieten beginnen meteen. En oh wee, als je niet doet, heb je de hele dag Oh, ik heb het weer verkeerd. Oh, dat heb ik ook niet kunnen doen. Toch, zo werkt dat. Het is een juk. Ik vind het prachtig in Handelingen 15, wat onze vaderen ook niet hebben kunnen dragen. En dat willen jullie nu de heidenen opleggen, zeggen de apostelen. Dat hebben wij nooit geboden. Het is nooit zo geweest dat de heidenen die tot geloof kwamen, de wet opgelegd kregen. Want die was al vervuld aan het kruis. En de gemeente begon bij de opstanding. Hey, iets heel anders. Ziet, het is alles nieuw geworden. Anders. Niet meer oude verbond, maar nieuwe verbond. En daarom heet het evangelie een blijde boodschap.
Maar de gemeente, was er nog geen eerst om de wet gegeven worden? Was
toch niet? Nee, maar wat wil je daarmee zeggen dan?
Nou, dat altijd op de gemeente legt wordt.
Oh ja, de maar de gemeente is nooit... Ja, dat is gekomen door in de tijd van Luther. Hoe heet dat ook alweer?
Concilie?
Reformatie.
Reformatie, ik kan het woord niet vinden. Had ik gezegd, hè. In de tijd van de reformatie heeft men dat gewoon vanuit het katholicisme meegenomen. En dat is zelfs zwaarder geworden onder Calvijn. Dat die wet, die moest er toch bij, want dat was toch ook woord van God. Dat was het ook. Maar tot een bepaalde tijd. Want de belofte, dat is het verhaal, de belofte was aan, lees Galaten 3, de belofte was aan Abraham gegeven en zijn zaad is de gemeente. Maar de wet is ertussen gekomen. Immers, de wet kwam bij Mozes, maar tot op een bepaalde tijd, tot op, wie weet het, tot op Christus. Toen de Heer opstond uit de dood, begon het nieuwe verbond en was daarmee aan de wet, aan de eis van de wet voldaan. Als je dat toch begrijpt, dat grote werk van de Heer, hè, dat hij daar... Die wet die niemand, waar niemand aan kon voldoen. Dat hij wist dat hij daarvoor kwam, onder andere. Om daaraan te voldoen. Om voor de mensheid te sterven, te lijden. Eén is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5. Dus zijn allen gestorven, maar... Hosanna! Wij zijn tot geloof gekomen en dus wij zijn niet in de dood gebleven, maar wij leven. Met een hoofdletter L.
Maar de om je heen zullen ze altijd proberen je weer om te doen.
Ja, de oude mens wil dat.
Daarom
eist dat.
Is het wel, als je die gelaten op lezen van wie heeft u betoverd, het is ook wel een betovering.
Ja. Ja, bij heks binnen zijn. De boze zit erachter. Kijk, het is zo duidelijk als je Handelingen leest. Zullen we eens naar Handelingen 13 gaan? En daarvoor had je al die visioenen die Petrus krijgt. Van dat laken met al die beesten erin. Varkens zelfs. Een gruwel voor de Jood. En de Heer zegt, eet. En Petrus zegt, ja, maar dat mag ik eten. En dan even later gaan naar Simon de leerlooier. Heet dat niet zo? Een heiden. En Petrus zegt, ja, maar ik, een Jood gaat niet in het huis van een heiden. En de Heer zegt, gaan. Dus allemaal uitbeeldingen. Van dat het oude voorbij zou gaan, de wet, en het nieuwe zou komen. Handelingen 13, zei ik, zo'n mooi vers. En dus makkelijk ook te onthouden. Handelingen 13, vers 37. Ja. Nou ja, 38 en 39. Zo zij u dan bekend. Ook werd ook ons bekend. Mannenbroeders. Oh, alleen de mannen, zegt iemand dan. Vorige week ook nog. Nee, want de gemeente is mannelijk. Toch, de gemeente wordt gesteld tot zoon. Dus helemaal geen punt. Het is gewoon de gemeente. Zo zij u dan bekend. Wat moet ons dan bekend zijn? Dat door deze, degene die gestorven is en opgewekt is uit de dood, dat door deze u vergeving van zonden verkondigd wordt. Wat een boodschap. Om daar elke dag opnieuw aan te denken en voor te danken. In plaats van elke dag te bidden om vergeving van zonden. Ik meen het echt. Maar dat je mag danken, deze heiland die ik volg, die is de enige die mij rein kan houden, die mijn zonden kan vergeven en ook vergeeft. En dat, en dit vers, daar gaat het me om, en dat van alles. Wat dan? Waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden. Je kan nog zo je best doen. Een mens kan zichzelf voor God niet rechtvaardig stellen. Ik hoorde een reclamespotje van een partij. En daar riep die vrouw. Rechtvaardigheid. Wij moeten rechtvaardigheid brengen in deze wereld. En ik dacht, oh ja, daar heb je het. Hè? Een eigen rechtvaardigheid op willen bouwen. En dan... Een mens kan niet zichzelf rechtvaardigen. Dat kan hij niet, die macht heeft hij niet. Er is er één, dat staat hier. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Wat je ook bedacht, het kon je niet rechtvaardig maken voor God. Want er is één ding wat je rechtvaardig maakt in de ogen van God. En dat is geloof. Hoe vaak staat het niet ook in de Galatenbrief en in de Romeinenbrief? Hè? We hebben dat jaren geleden met elkaar doorworsteld. Hebben we lang over gedaan, maar het drong door, toch? Tot op vandaag. Nog een keer, en dat van alles waarvan je niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, dat door deze, de opgewekte, een ieder... Prachtige boodschap. Die gelooft, gerechtvaardigd wordt. En zo mogen wij, omdat we gelovigen zijn, weten, nee, de wet kan mij niet rechtvaardigen. Maar de Heer Jezus Christus, die rekent mij rechtvaardig op grond van geloof. Net zoals hij Abraham deed. Die ook nog geen wet had, hè? Was voor de wet. Abraham geloofde God. En toen rekende God hem dat tot rechtvaardigheid. Dan moet ik eigenlijk naar de vijgenboom. Maar ik wil nog even naar Handelingen 15. Waar ik het in het begin van de avond over had. Dan ga ik hier wat langer over doen. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb de neiging om daar even de nadruk op te leggen. In verband met het einde de wet en het nieuwe verbond. Er komen mensen tot geloof na de opstanding van de Heer. En die komen de Joden bij elkaar en die, ja, die zeggen in vers 1, Handelingen 15. Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, dan kun je niet zalig worden. Daar begint het al, kort. Nadat de gemeente ontstond. Je moet ook besneden worden, want anders kun je niet zalig worden. En besnijdenis, ja, die mensen die nog niet besneden waren, die werden wel besneden toen ze wedergeboren werden, maar niet naar het vlees, maar naar het hart. Dat is wat God verlangt. En er is de vleeselijke besnijdenis een type van. Maar men kende de typen niet meer. Joodse volk was afgedwaald van de typologie. Het ene was een type van iets hogers. Tot op vandaag, helaas. Nou, dan komt er een kleine wederstand en twisting. Zie je, dat begint altijd met twistingen bij. Lees maar in Handelingen. En de Joden gingen heen. En twistend onder elkaar zelfs. Nou. En dan komt de grote blijdschap dat de Heer zoveel grote dingen deed onder de heidenen. Vers 4. Zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar zeggen zij dan, vers 5. Er zijn sommigen opgestaan, gelovigen hoor, die uit de secte van de Farizeeën komen, waar Paulus er later ook een van was. Hè. Sommigen zijn opgestaan uit die groep, die gelovig zijn geworden, duidelijk, maar die zeggen dat men hen moet besnijden, de heidenen, hè, die tot geloof zouden komen, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En wat is nu het antwoord van die apostelen op dit eerste concilie is het eigenlijk? Wij horen tegenwoordig ook wel over concilies, maar deze was heel duidelijk. Hè? En de apostelen en de oudsten vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. Leuk hè? Om er acht op te geven vanuit het woord van God. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op. En hij zei tot hen, mannen, broeders, gij weet, nou ja, dat God mij verkoren heeft om dit. En God, de kenner van de harten, heeft hun getuigenis gegeven, die heidenen die tot geloof komen, hun gevende de Heilige Geest, gelijk ook als aan ons de Joden. Dus daarmee gaf God getuigenis, niet ze moeten de wet doen en besneden worden. Hij gaf zijn geest aan de heidenen. Dat was een bewijs. Buiten de wet om. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden, en hen, heidenen. Gereinigd hebben ook hun harten. Zie je wat een hoogmoed de Jood van nature had. En de natuurlijke mens ook. Alsof je zelf je hart kan reinigen. Maar dat kan alleen op één grond, op één basis, op één manier. Door het geloof. Hier staat het in vers 9. Nu dan, en dit is een soort conclusie. Wat verzoek je God om een juk, wet, op de hals van de discipelen te leggen? De mensen die tot geloof kwamen. Het welk nog hun vaders, nog wij hebben kunnen dragen. De wet was altijd een juk. Het was geen pretje om onder de wet te leven. Maar je kon wel tot geloof komen en gerechtvaardigd worden voor God, maar alleen op grond van geloof. Niet door de wet te doen. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, wij Joden, op dezelfde wijze als ook zij, de heidenen. Want in Christus, wel, hoe zegt Romeinen 1 het? Ik schaam het evangelie niet, het is een kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood, want daar werd het als eerst aan verkondigd, en ook de Griek, dat is samen de gemeente. En in de toekomst, als de Heer komt, begint het ook bij de Joden. En ik wou het dan hebben vanavond over de vijgenboom die vervloekt wordt en verdort. De Joodse staat die ophoudt te bestaan. Maar in de toekomst, Matthäus 24, een paar hoofdstukken later, profeteert de Heer. Hij zal weer gaan uitbotten. Het koninkrijk zal alsnog op aarde komen. Op de Olijfberg met die veulen en met de ezelin. En zo, daar kwam de koning niet. Ze riepen wel, Hosanna, gezegend is hij. Maar de koning kwam niet, het werd afgebroken op de Olijfberg. allemaal typisch, hè, buiten de stad. En de gemeente kwam en er begon een heel nieuwe omstandigheden. Waar waren wij? Even kijken. Vers 17 nog even dan, en dan eindig ik maar. En hen, die overpriesters, en dat gebeuren in de tempel, en hen verlatende, het hield op. Het evangelie ging naar de heidenen. Ik vat het nou kort samen, maar dit zijn typologische woorden. En hen, namelijk die in Judea woonden, niet de gelovigen, hè, maar hen, het volk, en hen verlatende, ging hij van daar uit die stad, waar hij in Lucas 19 overweende, weet je nog? En hij zag vanaf de Olijfberg Jeruzalem liggen en hij weende over haar. Och, een klacht. Och, of jullie ook op deze jullie dag verstonden wat tot je vrede dient. Maar gij hebt niet duidelijke keuze. Men wilde niet. Men wilde toch liever onder het juk blijven. Want anders, als je eronder vandaan gaat, als je het afwerpt, dan vraagt iedereen aan je, ja, maar je moet het toch. En je moet, hè? Wij kennen het ook, hoewel wij de wet nooit gehad hebben, dachten we het ook te moeten doen. Hè? Uit bepaalde kringen meer dan anderen. Maar goed, de Heer weende over de stad omdat hij wist, het gaat niet door, het gaat anders lopen. Dat wist hij al lang al. Maar goed, hier laat hij het de Joden weten. Och, of jullie ook op deze uw dag. Het was een speciale dag. Het was namelijk de laatste dag van de 69ste week, als je daar iets van weet. En daar komt de breuk. De Peres noemt de Bijbel het ook wel. De breuk, daar hield het voor het aardse omstandigheden op. Het koninkrijk kwam niet, maar het ging naar hemelse principes. Met hemelse principes ging het verder. Hogere, geestelijk namelijk, onzichtbaar. Daarom heet onze bedeling de bedeling van de verborgenheid. En je kan, wij hadden het over een zuster die we kennen allebei. En die zei, nou, ik kom een poosje niet meer op de Bijbelstudie. Want ik leer niet zoveel, en omdat ze meer wil ervaren. Ja. Wat wil je dan ervaren, hè? Rietje geeft haar ook soms Bijbelstudie. Ik vertel het met liefde, hoor, want ze komt wel weer terug, want het gaat altijd zo bij haar. Maar zij zoekt aardse zegeningen. En niet... Kijk, als je aan ons zou vragen, heb je ook aardse zegeningen ontvangen? Nou, dan kan ik er een hele rij op noemen. Toch? Ik heb dit, ik heb zus, ik heb zo... Zeker weten, maar zij heeft een zwak lichaam, dus alles wordt met dat lichaam verbonden. En dat gebeurt dan niet, en daar moet ze dan toch nog op wachten. En dat moet. Ik bedoel, vermoei de Heer niet met je aardse omstandigheden. Als je iets dwars zit, spreek het uit, dat mag natuurlijk. En zelfs onder dankzegging, zegt Filippenzen 4, toch? Maar dank voor dat wat we wel hebben ontvangen. En dat verstaat deze zuster nog niet. Jammer, want het is de bedoeling en het is ook mogelijk dat je het meteen verstaat. Versta je ook wat je leest? Zei Filippus tegen de kamerling, een man die uit Jeruzalem was gekomen. En hij legt het hem uit, Jesaja 53, en hij weet onmiddellijk en hij beleidt: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij ziet water, wil hem laten dopen. Nou, toch. Niet dat je het op die volgorde moet doen, maar in ieder geval dat het woord zich voor je wil openen. En als het niet gebeurt, dan ligt het aan de persoon. Uw woord, o God, is het, lied 51 of zo, is enkel licht. Aan help me. Liefde en licht. En dat woord wil ons hart bereiken. Zal ons hart bereiken als we ernaar verlangen ook en ervoor openstaan. Volgende keer de verdorde vijgenboom. En dan iets sneller.